Goedemorgen gemeente en de andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen dominee Trampe voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 16 oktober hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee Trampe voor te gaan. Zondag 23 oktober mag het sacrament van de heilige doop weer bediend worden. In verband hiermee is er aanstaande donderdag 13 oktober van 7 tot 8 weer doopzitting in de grote consistorie. Alle doopouders hartelijk welkom. Graag jullie trouwboekje meenemen. Aanstaande dinsdagavond 11 oktober is er bij Noord gedacht een avond van de moederkring Maria. Marieke Griffioen van het LCA komt deze avond spreken over het thema seksualiteit. Inloop vanaf 19:30 en om 20:00 willen we beginnen. Uw voorbede wordt gevraagd voor de kerkraadsvergadering van aanstaande woensdagavond. Aanstaande donderdag is er weer de eerste contactmiddag van het seizoen. Alle ouderen van harte welkom. Aanvang 14:30 in de oude school. Vanavond na de dienst is er JV in de oude school. Alle jongeren worden hiervoor van harte uitgenodigd. Voor alle genoemde datum geldt uiteraard deel van lente. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, ten behoeve van woord en daad. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We willen voorbeden doen voor de zieken van de gemeente. In het bijzonder denken we aan Olivia van der Boogaard, die deze week terugkeerde uit het ziekenhuis na enkele onderzoeken naar het functioneren van onder andere de alvleesklier. Mevrouw R. Langerak van het Veer, die begin vorige week voor bloedtransfusie in het ziekenhuis werd opgenomen en een zwakke gezondheid heeft. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 49 en daarvan het eerste vers. Gij volken hoort waar geen de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm, komt, luister naar dit woord. 1 van 49.
Amen.
luisteren nu naar de heilige wet van de Heere onze God en zingen we in antwoord op de 10 geboden Psalm 119 en daarvan vers 45. 45 van 119 naar het amen op de goede en heilige geboden van de Heere. En de Heere spreekt vanmorgen als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van dat wat onder op de aarde is, nog van dat wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, en die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling in uw poorten. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere, uw God, geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze 10 woorden samengevat. Hij spreekt als volgt, 2 geboden. U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. Tweede, hieraan gelijk, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Thank you. Gemeente, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u regeert. U gaat over alle dingen. Heel de schepping is in uw hand. En het is door u dat wij vanmorgen hier mogen zijn. U brengt ons samen. Wat een grote zegen. In een wereld vol rumoer. Vol dreiging. Vol geweld. Ramp op ramp. En nu mogen wij hier samenkomen. In rust. En relatieve vrede. En vrijheid. En zijn het uw goede tierenheden, Heere, die spreken. En het is omdat u nog doorgaat. Er moeten jongeren en ouderen zalig worden. Totdat de laatste zal zijn ingezameld. Dan komt u terug. Dan breekt voor u het moment aan om de hemelen te scheuren. En naar de aarde terug te keren. Maar zover is het vandaag nog niet. U brengt ons bijeen, omdat u een woord voor ons heeft. Omdat u een jongen of een meisje, een man of vrouw, naar u toe wilt trekken. Wil redden, omdat ze ten dode wankelt. En ze heeft er misschien zelf heel geen erg in. Open daarom onze ogen, Heere. Als dat nodig is. Doe de blinddoek af waarmee we onszelf hebben geblinddoekt. Verlicht ons verstand. Laat ons de waarheid van uw woord bijvallen. Laat ons de ernst van uw waarheid zien. Ook de heerlijkheid ervan. En de schoonheid. Wilt u ons vanmorgen aanraken, Heer Jezus? Gebruik daartoe uw woord, de verkondiging. Zend daartoe uw Heilige Geest. Dat we vanmorgen mogen toestemmen. Dat het waar is wat u zegt. Wat u zegt over uzelf. Dat u God bent. Wat u zegt over ons. Dat wij verloren zijn. In zonde, ellende. Schuld. En ook dat het waar is dat u uw lieve zoon, de Heer Jezus, naar de wereld heeft gezonden. En dat hij ook vanmorgen uitgaat om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Zet ons hart vanmorgen in vuur en vlam, Heere. Beweeg ons. Wek leven in onze zielen. Laat het ontvonken in liefde tot u. Ach, u bent vanmorgen niets aan ons verplicht. U kunt ons zo voorbij gaan. Wij kunnen geen rechten laten gelden. Maar denk aan uw genade. En mogen we vanmorgen onze ogen richten op hem. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Mogen we vanmorgen iets zien van wat in uw hart is, Heer Jezus. Dat uw hart ernaar verlangt zichzelf weg te schenken aan iemand van wie het leven van de rails is gelopen. Die bij de brokken neerzit, die er geen raad meer mee weet, lam geslagen is, alles aanklaagt, zonde en schuld heeft overgehouden. Laat u vanmorgen zien, Heer Jezus, dat het nu juist u om zulke mensen te doen is. Andere mensen zijn er toch niet. Alleen zondaren, die met de rug naar u toestaan, die roept u juist toch tot u. Heere, wilt u het vanmorgen doen? Zegen ons daartoe. Help ons bij de verkondiging van uw woord. Geef uw Heilige Geest. Wees met alle die een taak hebben, de organist, zegen hem. Wilt u zijn met degene die de beeld en de geluid regelen? Dank ook dat dat mag gebeuren. Zegen hen die daardoor ook thuis kunnen meeleven, betrokken zijn op deze dienst. Heren, we bidden voor de koster. Wees ook hem en alle die hem terzijde staan, goed en nabij, de DHV'ers. Heren, we bidden ook voor de oppas bij de kinderen. Wees ook daar in het midden. En zegen ook de mannen broeders van de kerkenraad. In opzicht op leren en leven, denk aan hen. En zo zien we op u, Heren. Ga niemand van ons voorbij. Geef een goed en een gezegend uur. Laat uw liefde van morgen onze harten innemen. Dat we er iets van mogen proeven. Iets van de genade van u. Iets van de zoetheid ervan. Komt u daartoe zelf, Heer Jezus. Wilt u daartoe zelf geven dat we vanmorgen hier samen mogen komen onder een geopende hemel. Dat zou zo groot zijn. Allergrootste. U kunt het doen. U bent een God van genade. En dat is precies wat we zo nodig hebben. En mogen daarom een beroep doen op uw onverdiende barmhartigheid. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanmorgen de Bijbel in de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. We lezen uit hoofdstuk 1 en hoofdstuk 5. Uit hoofdstuk 1 de versen 1 tot en met 9. En hoofdstuk 5 de versen 3 tot en met 10. Dus Galaten 1 vanaf vers 1 tot en met 9. En dan slaan we op bij Galaten 5 vers 3 tot en met 10. Twee gedeelten uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten. En wij lezen daar het woord van de levende God als volgt. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden heeft opgewekt, en al de broeders die met mij zijn, aan de gemeente van Galatië. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat u zo snel wijkend van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, wordt overgebracht tot een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Maar al waren het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten wat wij u hebben verkondigd, die zij vervloekt. Zoals wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom. Indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. En dan slaan we op bij Galaten 5 vanaf vers 3. Ik betuig wederom aan een ieder mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. U bent van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar het geloof, door de liefde werkend. U liep wel. Wie heeft u verhinderd aan de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders zult gevoelen. Maar die u ontroert zal het oordeel dragen wie hij ook zij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de Engelse reformator William Tyndale vertaalde in de 16e eeuw het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Engels. En toen hij daarmee klaar was, schreef hij een kort voorwoord op zijn vertaling. En in dat voorwoord geeft hij een definitie van het woord evangelion. En dan schrijft hij, het is een Grieks woord. En het betekent goede, vrolijke, blijde, vreugdevolle tijding, die het hart van een mens verheugt en hem doet zingen en huppelen van vreugde. Dat is het evangelie. En dat nu is het wat Paulus aan de gemeente in Galatië verkondigt. Een goede, vrolijke, blijde, vreugdevolle tijding die het hart van de mensen verheugt en laat zingen en huppelen van vreugde. Dat evangelie is Paulus alles waard. En dat blijkt ook wel uit de brief die hij aan de Galaten schrijft. Hij neemt het hartstochtelijk voor het evangelie op. Met al wat in hem is. Met heel zijn hart. De minste afwijking kan hij niet verdragen. Hij schrijft zelfs, indien iemand van u een evangelie verkondigt buiten wat ik u heb verkondigd, die zij vervloekt. Wat is de inhoud van het evangelie dat Paulus verkondigt? Wat is de boodschap ervan? Waarom maakt het mensen zo vrolijk? Zozeer zelfs dat ze opspringen van blijdschap en huppelen van vreugde. Waarom neemt Paulus het zo vurig voor het evangelie op? En dat hij zelf zegt aan hen, tegen hen die er ook maar iets aan afdoen, die zij vervloekt. Wel, het is waarbij we vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan. Wil u het woord van de Heere verkondigen zoals u dat opgetekend vindt ook in Galaten 1. En in het bijzonder versen 6 tot en met 9. Ik wil ze graag nogmaals aan u voorlezen. En Paulus zegt daar, ik verwonder mij dat u zo snel afwijkend bent van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, wordt overgebracht tot een ander evangelie terwijl er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Maar al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde buiten wat wij u hebben verkondigd, die zij vervloekt. Zoals wij ook eerder hebben gezegd, zo zeg ik het ook u nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten wat u hebt ontvangen, die zij vervloekt. Tot zover geen ander evangelie. Dat is ook het thema voor vanmorgen. We zetten drie aandachtstreepjes. In de eerste plaats letten we op de verkondiging van Paulus. Hè? De verkondiging. Hij spreekt in vers 6 over het evangelie van Christus. Nu willen we stilstaan bij de vraag wat dat nu inhoudt. Hè? Dus verkondiging. In de tweede plaats letten we op Paulus' verwondering. Hè, want dat is ook wat hij zegt in vers 6. Ik verwonder mij. En dan willen we vooral nagaan. Ja, wat is het nu waarom Paulus zich verwondert? Hè? Wat zijn daar de redenen van? En in de derde plaats letten we op de krachtige woorden waarmee Paulus valse leraren veroordeelt. Hij vervloekt hen zelfs. Hè? Dus vervloeking. Tot twee maal toe. En dus we letten op verkondiging, verwondering en vervloeking. Laten we eerst met elkaar gaan zingen. Wel uit Psalm 101 en daarvan de versen 1, 4 en 7. 1, 4 en 7 van Psalm 101. Gemeente, Paulus is onthutst. Hij weet niet wat hij hoort. Hij verblijft waarschijnlijk in Korinthe omstreeks het jaar 50 na Christus. En heeft daar vermoedelijk, zo mogen we het ons wel voorstellen, bezoek van iemand die hem vertelt over de ontwikkelingen in de christelijke gemeente in Galatië. In Paulus' tijd een provincie in het grote Romeinse Rijk, vandaag de dag een regio in het midden van Turkije. Paulus luistert aandachtig naar degene die hem een bezoek brengt en vertelt over wat gebeurt in Galatië. En dan onderbreekt hij op zeker moment het relaas van deze man of vrouw en dan roept hij aangeslagen uit: wat vertel je me nu? Wat is er gaande? Werkelijk? Oh, wat erg, hoe is het mogelijk? En dan zonder te aarzelen neemt de apostel een perkamenten vel en een kruikje inkt en zet hij zich aan het schrijven. Paulus, een apostel geroepen niet van mensen nog door een mens, maar van Jezus Christus en God de Vader aan de gemeente in Galatië. Hij schrijft op stel en sprong, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij kan geen moment langer wachten. Het moet eruit. Het is urgent. Dringend. En slechts één ding staat hem voor ogen. De Galaten wakker schudden. En ze terugbrengen bij het evangelie. Bij het evangelie van vrije genade. En dat voor de grootste der zondaren. Want dat is wat Paulus hoort. De Galaten zijn bezig om zich van het evangelie van Christus te vervreemden. En zij dreigen daarmee groot onheil over zichzelf en over hun kinderen af te roepen. En het is de apostel er alles aan gelegen om dat te voorkomen. Jazeker, hij kent de Galaten. En hij heeft ze zo lief. En hun eeuwig welzijn gaat hem zeer aan het hart. En dat het Paulus menens is, dat blijkt ook wel uit het feit dat hij zijn brief eigenlijk vrijwel meteen, hij komt vrijwel eigenlijk meteen in zijn brief tot zijn punt. Hè? Eerst is er nog wel een zegenwens, zeker, vers 1 tot en met 5. Maar lang niet zo uitgebreid als hij dat bijvoorbeeld doet in zijn brief aan de gemeente van Rome of aan die van Thessalonica. Hij steekt eigenlijk onmiddellijk van wal. Vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel afwijkt van degene die u tot het evangelie in de genade van Christus geroepen heeft en wordt overgebracht naar een ander evangelie, terwijl er geen ander evangelie is. Is dat Paulus echt raakt? De Galaten wijken af van het evangelie naar een ander evangelie. Naar een evangelie dat geen echt evangelie is. Het lijkt wel op het evangelie. Maar het is het niet. Het is anders. Want er is maar één evangelie. Eén blijde boodschap. Eén tijding die het hart vrolijk maakt en die de zondaar laat huppelen van vreugde. Het evangelie van Christus. Het evangelie dat wij u hebben verkondigd, zegt Paulus, en dat u door genade heeft mogen ontvangen. Eén evangelie. Het evangelie van Christus. En het is dat evangelie waarom Paulus het te doen is. Dat evangelie dat zijn hart zelf ook in vuur en vlammen heeft gezet. Het evangelie van Christus. Zo noemt hij het zelf ook, hè? Vers 7. Er zijn sommigen die u ontroeren en die u, en dan komt het van het en die het evangelie van Christus verdraaien. Het evangelie van Christus. Wat is het evangelie van Christus? Wat bedoelt Paulus ermee? Die drie woorden. Evangelie van Christus. Het eerste, heel kort. Het eerste, dat wil zeggen, het betekent, het is het evangelie van Christus. Het is het evangelie waarmee Christus apostelen en zijn dienaren op pad stuurt. Het is zijn boodschap van hem. Niet een boodschap van onszelf, niet een boodschap die wij zelf bedenken. Nee, maar het is een boodschap waarmee de Heer Jezus ons heeft uitgezonden om in zijn naam te verkondigen. Het is maar niet onze boodschap, ook vanmorgen niet. De boodschap van de Heer Jezus. Het is zijn evangelie. In de tweede plaats betekent het ook het evangelie van Christus, het evangelie over Christus. Het evangelie dat maar één inhoud heeft. Christus Jezus en die gekruisigd. Over hem gaat het evangelie. Over Christus en Christus alleen. Over hem, zijn persoon, zijn werk. Het evangelie gaat niet over u of over wat u moet doen. Evangelie gaat niet over u, over uw werken. Het evangelie gaat over Christus en zijn werk. Over Christus en Christus alleen. Hij is het grote thema van het evangelie. Het thema dat nooit vermoeit. Nooit vermoeiende thema van het evangelie. Christus Jezus. En Paulus heeft het de Galaten verkondigd. Dat wil zeggen, hij heeft Christus de Galaten voorgesteld. Hij heeft Christus nabijgebracht. Christus zelf. Hij heeft hem aangewezen. Aangeprezen. Meer nog, Christus aangeboden. Met de oproep te geloven. Hè? Is dat wat Paulus heeft gedaan? Christus verhoogd. En hem aangewezen. Christus, Christus alleen. En dat heeft Paulus gedaan, omdat Paulus als geen ander beseft hoezeer mensen Christus nodig hebben. Niemand kan zonder hem. De Galaten niet, de Efeziërs niet, de Romeinen niet, geen mens, wij ook niet. Ook wij hebben Christus nodig. En dat heeft alles te maken met wie wij zijn. Wie zijn we? Weet je het? Wie we zijn, dat is niet wat het evangelie verkondigt. Wie wij zijn, dat is wat de wet ons verkondigt. Het evangelie verkondigt ons Christus en laat zien wie Christus is. De wet verkondigt wie wij zijn. En wat in ons is, hè, dat is wat de wet je laat zien. En dat is ook wat Paulus heeft verkondigd. Vind je ook vooral terug in de Romeinenbrief. Paulus heeft de wet verkondigd en dat is ook nodig. Want de wet verkondigt ons wie wij zijn. Opdat we juist ook het evangelie op hoge prijs gaan stellen. Het evangelie nodig krijgen. De wet wil je ogen openen ook vanmorgen voor wie wij zijn. Voor je zonde. Dat je dat bent. Dat moet ook worden aangezegd. Hè? Het moet ook worden afgekondigd. U hebt gezondigd. Dat is wat de wet doet. U bent een zondaar. Uw zonden zijn vele. Niet alleen de zonde aan de buitenkant van uw leven. In uw spreken, in uw doen en laten. Maar vooral ook aan de binnenkant van je leven, in je hart. De wet is geestelijk. Die wil je wijzen op die onzichtbare zonden die in je hart leven. Is ook nodig, hè? Daarom geeft God ook de wet. Opdat je het evangelie nodig zult krijgen, de wet. De wet die je verkondigt. Je bent zondig. Je bent niet rechtvaardig, dat. Niet rechtvaardig, dat wil zeggen, niet zoals God je heeft bedoeld, niet recht. Je staat niet recht voor zijn aangezicht, je bent niet rechtvaardig, je bent niet rein, onrein, onzuiver, onrechtvaardig. Het betekent, je bent besmeurd. Ach, ja, bevuild. De wet die verkondigt, en het is aangrijpend, hè, moet elke keer weer gebeuren. De wet die verkondigt dat je een... Hoe ben je geweest in de afgelopen week? Thuis, in je gezin, met anderen. Wel, de wet zegt... Weet je wat de wet zegt? Heb je dat ook gezien van de week? De wet zegt... Je verspreidt een onaangename geur. Dat zegt de wet. Een onaangename geur. Je stinkt. Wat? Zegt de wet. De wet. Al zou je alle goede werken hebben gedaan die nodig zijn. Maar één zonde er dwars doorheen. Eén. Dan zegt de wet van God... U stinkt. U bent onrechtvaardig. U kunt niet voor God verschijnen. En daarom gaat het er nu in het leven van elk mens om, of dat je nou in Galatië woont of in het groene hart, dat je rechtvaardig wordt. Dat moet je echt onthouden. Belangrijk woord. Rechtvaardig. Het gaat erom dat je... Rechtvaardig wordt. Rechtvaardig. Rechtvaardig. Dat betekent... Ja, wat betekent het, jongens en meiden? Rechtvaardig. Wij hebben zelf als ouders onze kinderen geleerd. 5 kinderen. De meeste zijn nu alle 4 het huis uit gezworven. We hebben onze kinderen geleerd van rechtvaardig. Ja, wat probeer je uit te leggen. Hè? En dan denk je, ja, hoe kunnen we dat nou doen? Zet. Zet, zonder zonde zijn. Dan ben je rechtvaardig. Als je zonder zonde bent. Als je voor de zonde die je hebt gedaan betaalt. En als je volmaakt leeft. Dan ben je rechtvaardig. Zonder zonde. En als je rechtvaardig bent, en dan gaat het om in je leven. Moet je onthouden vandaag. Maar ook vragen of dat de Heer dat echt ook in je hart wil afdrukken. Het gaat erom dat je rechtvaardig bent. En rechtvaardig ben je als je goed en heilig bent. En als je dat bent, goed en heilig, dan kun je bij de Heer wonen. Want als je goed en heilig bent, 100%. Dan laat God je toe. In zijn hemelse heerlijkheid. Maar hoe ben je dan rechtvaardig? Ja, de wet laat je zien. Je bent het niet. Onrechtvaardig. En je kunt jezelf onmogelijk rein maken. Zonder zonde. Wat je ook doet. Wat je ook probeert. Dat gaat je nooit lukken. Maar daarom nu. Daarom nu ben je zo aangewezen op een ander. Niet op jezelf. Niet op een ander. De ander. De Heer Jezus Christus. Christus alleen. Want door Hem is het dat zondaren rechtvaardig kunnen worden. Aanvaardbaar voor God. Goed voor God. Om bij Hem te kunnen wonen. En dat is nu juist wat het evangelie verkondigt. Het evangelie wijst zondaren op Christus, zeker. Op Christus. De Zoon van God. God zelf. En ook echt mens. En door Hem kun je zet worden. Zonder zonde zijn. Door Christus. Jawel. Want Hij heeft de wet volkomen onderhouden. Hij heeft gedaan wat wij niet doen. Hij heeft geleefd tot eer van God. Hij heeft al de geboden tot in de kleinste details, tot in de puntjes toe, vervuld met de liefde van zijn hart, met al wat in hem is. En hij heeft ook voor de zonde betaald. Aan het kruis van Golgotha, daar is hij, zegt Paulus in Galaten 3, tot een vloek geworden. Betaald voor de zonde. En hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En als je nu deze Heer Jezus hebt, dan ben je rechtvaardig. Dan. Als hij van u is en u van hem, dan ben je rein. Dan gaan al jouw zonden naar hem. En dan wordt zijn volmaakte leven en zijn lijden sterven, uw volmaakte leven en uw lijden en sterven. Als je hem hebt, dan laat God je vanmorgen verkondigen. Als je Christus hebt, dan zegt God, ben jij rein. Wit. Witter dan sneeuw. Hoe kom je aan deze Heer Jezus? Dat is wat Paulus ook verkondigt. Hij verkondigt het evangelie en vers 23 zegt hij, ik verkondig u het geloof. Hoe komen wij aan de Heer Jezus? Door het geloof alleen. Het evangelie biedt deze Heer Jezus aan alle hoorders van het evangelie aan. Zonder onderscheid. Het evangelie legt de Heer Jezus in je armen. Alle hoorders ook vanmorgen. Met de oproep erbij. Geloof. Geloof alleen. En wie in hem gelooft, die ontvangt hem. En wie hem ontvangt, die heeft hem. En wie hem heeft, die is rechtvaardig. Ook al zie je in jezelf enkel zonde. Dus het evangelie. Het biedt Christus aan en het roept zondaren op, geloof. Niet werk, geloof. Niet doe iets, geloof. Geloof alleen, ontvang de Heer Jezus. Stop met werken, stop met doen. Geloof alleen. Nu zegt Paulus, dit is het evangelie gelaten dat ik onder jullie heb verkondigd. Het evangelie van Christus. Zondaren worden zalig, rechtvaardig, uit genade alleen, door het geloof alleen, in Christus alleen, zonder zelf ook maar iets te hoeven doen. Zonder zelf ook maar enige bijdrage te hoeven leveren. Het is alles om niet. Het is Christus Jezus om niet. Hem uit genade alleen. Zonder iets van mij. Zonder iets van mij. O, is dat niet een heerlijk evangelie? Daar hoef je niet voor te werken. Daar hoef je niet je knieën voor stuk te kruipen. Kan ook niet. In u is niets. Enkel zonde. Maar hij is nu gekomen. Voor hen die niets hebben dan enkel zonde. O, is het niet een heerlijk evangelie? Is dit niet een evangelie waaraan je werkelijk je hart mag ophalen. Ik hoef niets te doen om zalig te worden. Christus heeft alles gedaan. Van mij wordt niets gevraagd. Ik kan er ook niets aan doen. Dat heeft de wet me geleerd. Ik ben in mijzelf een verloren mens. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar oh, nu mag ik horen. Nu mag ik zo, zoals ik ben, zo totaal zondig. Mij in de armen laten vallen van de heiland die niet boven mij staat, maar onder mij staat. En die zegt, la los. Geloof alleen. En wie gelooft, is zalig. Oh, het is zo eenvoudig om zalig te worden. Erken wie je bent. Verloren zondaar. Erken ook wie Hij is. Een volkomen zaligmaker. En God zegt, ik heb van u niets nodig. Geloof alleen. Zo eenvoudig. Hij was verblijd in de eenvoud van het zalig worden. In Friesland zei een jonge man, als u spreekt over de eenvoud van het zalig worden en dat wij niets hoeven te doen om zalig te worden, hij zegt, dan zat ik in de bank en dan dacht ik wel eens van, die man die snapt er niks van. En soms werd ik wel eens, zegt hij, zo boos, dan kon ik u er wel, hij zegt, neem het me niet kwalijk, hij zegt, maar dan kon ik u er wel afschieten. Niets doen, niets doen. Maar God heb op hem geleerd. En het evangelie ging open. En hij zag, Christus wordt aangeboden aan grote zondaren om niet. Hij zegt, en toen Christus zichzelf wegschonk, oh, toen heb ik mijzelf ook verheugd in de eenvoud van zalig worden. Dat er van mij nu niets bij hoeft en dat Christus alles doet. Paulus verkondigt het evangelie van Christus aan de Galaten. En ja, nou kan iemand er maar niet over uiten dat de Galaten dit evangelie prijsgeven. Dat raakt hem zo diep, dat doet hem echt zeer. Ik verwonder me, zegt hij, dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus heeft geroepen. Ja, zegt Paulus, maar dat is wat jullie doen. Hey, jullie wenden je af van hem die het evangelie laat verkondigen. Jullie wenden je af. Afwenden. Het Griekse woordje heeft eigenlijk zoiets als deserteren. Wat een soldaat doet. Soldaten moeten hun land verdedigen, vrouwen en kinderen, maar in plaats daarvan gaan ze er vandoor. Ze deserteren heel lafhartig. Nu zegt Paulus, gelaten, dat is wat jullie doen. Jullie breken met God. En niet met mij zozeer. Maar met God. Met hem. Die je in de genade van Christus heeft geroepen. Met God. Jullie verlaten het evangelie. En daarmee de God van het evangelie. Jullie laten je op sleeptouw nemen. Door dwaalleraars. Want dat is wat Paulus zegt in vers 7. Dit kostbare evangelie hebben jullie de rug toegekeerd. En nu dreigen jullie er definitief mee te breken. Paulus zegt in vers 7, het komt. Er zijn sommigen onder u die u ontroeren en het evangelie van Christus verkeren. Sommigen. Het gaat om de Judaïsten. Joodse christenen. Joodse leraars. En die Judaïsten die komen met een evangelie dat als twee druppels water lijkt op het evangelie van Paulus. Zelfde woorden, zelfde uitdrukkingen en toch, ja, toch is het heel anders. Toch is het juist niet het evangelie. Geen evangelie. Er zijn sommigen, zegt Paulus, die u ontroeren. Ontroeren, dat wil zeggen, die u, ja, dat Grieks, dat betekent eigenlijk ook het. Door de war schudden. Door elkaar schudden. In de war brengen. Hè? Er zijn sommigen die verwarring zaaien. Verdeeldheid. Hè? Ze bouwen de gemeente niet op. Ze breken de gemeente af. En dat doen ze, zegt Paulus, doordat zij het evangelie verkeren. Ze verkeren het evangelie. Ze verdraaien het. Is dat eigenlijk, ze keren het om. Ze brengen het evangelie, ze zetten het op zijn kop, ondersteboven. Dat is dat eigenlijk. Het is niet een boodschap meer van boven naar beneden, maar een boodschap van onderop, van beneden naar boven. Het is niet een boodschap van God, maar eigenlijk vanuit de mens gedacht. Wat leren die Judaïsten dan? Nou, zeggen ze, mooi dat je gelooft. Dat doen wij ook. Wij geloven ook in Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij de zaligmaker is. Dat Hij gekomen is om zondaren te redden. Maar weet je wat nou zo belangrijk is? En dat is wat Paulus laat liggen. Paulus heeft daar geen oog voor. Paulus blijft wat steken bij de rechtvaardiging. Hè? Maar wat God nou wil om nou echt bij zijn volk te horen. Om nou echt een kind van God te zijn. Moet je je eigen laten besnijden. Dat is wat God wil. Hè, dat je dat doet. Dat je je oog laat besnijden. Dan ziet God echt in gunst op je neer. Als je gelooft, tuurlijk. Maar ook als je je laat besnijden, dat je zelf ook de wet onderhoudt. Dat je zelf ook iets doet. Zelf ook een bijdrage levert. Iets doet. Iets goeds. Iets aangenaams. Dat is wat de Judaïsten verkondigen. Heel subtiel, hè? Evangelie met een plusje. Evangelie met een bijsluiter. Je moet er zelf ook iets aan doen. Je moet zelf ook een... Tuurlijk, je moet je inzetten voor God. Dat hoort erbij. Hè? Dat is wat de Judaïsten verkondigen. Zij vermengen wet en evangelie. Dat is het, hè? En dat is ernstig. Want als je dat doet... Ja, dan vraag je toch nog iets van de mens. Hoe gering ook. En dan, als je dat doet, dan tast je het evangelie in de kern aan. Dan houd je niet het evangelie over, maar de wet. En dan begin je misschien wel met Christus. Maar dan eindig je met Mozes. Sommigen ontroeren u. Zij verdraaien het evangelie van Christus. Zoals Paulus hoort en ja, dat onthutst hem. Het raakt hem diep. Zij verdraaien het evangelie. Ze keren het om. Het wordt mensmiddelpuntig. Dat gebeurt in de tijd van Paulus. Dat gebeurt in de loop der eeuwen. En dat gebeurt ook vandaag, de dag. Ook vandaag klinken er allerlei stemmen die het evangelie verdonkeren manen. Ook vandaag. En daar moet je ook heel niet van opkijken dat dat gebeurt. Dat is niet vreemd. Want dat komt omdat het evangelie niet naar de mens is. Wij zijn niet van de genade. Wij zijn van het werken, van het doen. Hè? En dat maakt dat ons allerhart geneigd is om het evangelie te veranderen. Daarom moeten we het ook steeds weer horen. Wat is het evangelie? Wat is de boodschap van het evangelie? Wij verminken het evangelie zomaar. Ook vandaag. Hoe? Op welke manier? Hoe gebeurt dat? Ik wil enkele dingen noemen. Enkele dingen. Het evangelie komt in het gedrang. Bijvoorbeeld als Christus niet alle hoorders wordt aangeboden. Maar alleen aan hen. Ja, die toch op andere mensen, op andere hoorders iets voor lijken te hebben. Alleen aan hen die er op een of andere manier geschikt voor lijken te zijn. Die iets hebben wat anderen missen. Iets hebben wat een ander niet heeft. Ernst. Bewogenheid. Toewijding. En dat is wat je zomaar kunt denken, toch? He, dat Christus alleen maar mag worden aangeboden, deze zaligmaker, deze zo dierbare heiland, dat hij alleen aan hen mag worden aangeboden, ja, die niet oppervlakkig zijn, maar die toch wel ook wel echt serieus zijn. Hè? Ernstige man, ernstige vrouw, Voor die zal het wel zijn, maar ja, voor mij, dat kan ik toch eigenlijk niet geloven. Dan zou ik toch eerst wel anders moeten worden, hè? Het evangelie, Christus, is voor hen die aanhoudend kunnen bidden. Diepe kennis hebben van zichzelf, van hun zonde, hun verlorenheid. Die bij wie de Heilige Geest werkt, in wie het werk van de Heilige Geest zichtbaar is, aan die mag het evangelie wel worden verkondigd, aan anderen niet. Is het zo? Nee. Zo is het niet. Het evangelie biedt de Heer Jezus Christus alle hoorders aan. Alle. Ook vandaag. Hoofd voor hoofd. Hart voor hart. Aan alle zondaren doet God het aanbod van genade. Aan alle zondaren laat Hij Christus verkondigen. Laat Hij Christus in de armen neerleggen. Halen. Ja, ja. Zeker, daar doen we niets aan af. Zondaren worden genodigd om tot Christus te komen. Verkoren zondaren, ja. Verloren zondaren. Die worden genodigd. Tot die komt de Heer Jezus Christus. Dat is wel waar, zeker. Zij die overtuigd zijn van hun zonde, berouw hebben over hun zonde, zij zijn in de weg om Christus daadwerkelijk te ontvangen, zeker. Die zichzelf leren kennen in hun ellende, in hun dood, die het vonnis der wet op zich voelen drukken. Tegelijkertijd is het ook waar. Zij die van hun zonde overtuigd zijn. En zij die berouw hebben over hun zonde. Weet je wat die zeggen? Mijn hart is zo hard. Ik ben niet overtuigd van de zonde. Ik heb geen berouw. Ik heb tranen, maar het zijn geen echte tranen. Die kunnen dat er niet voor houden. Begrijp je? Die voelen zich hard, ongevoelig, ongelovig. En mede daarom ook is het. Dat God zijn lieve Zoon alle zondaren, alle hoorders van het evangelie zonder onderscheid laat aanbieden. God zegt ook vanmorgen, hier is mijn lieve kind. Mijn lieve Zoon, ik schenk hem u, ik bied hem u aan. Alle hoorders, gevoelig, ongevoelig, betrokken, onverschillig. Hier is mijn lieve kind, zegt God. Welgemeend komt hij vanmorgen tot je met zijn eigen zoon. En dat uit enkel genade. Met de oproep erbij, o geloof in hem. Christus moet alle hoorders, als dat niet gebeurt, is het evangelie in het gedrang. Hij moet alle onvoorwaardelijk en vrij worden aangeboden. Het evangelie komt ook in het gedrang. Weet je wanneer? Als je van het geloven een werk maakt. Dan ook. En dat gebeurt ook vandaag. Het geloven als een werk. Het gaat om jouw keuze. Het gaat om jouw stap. Je moet wel geloven. Je moet het doen. Dan maak je van het evangelie een wet. Alsof geloven iets is dat je zelf moet zien voor te brengen. Alsof geloven iets is als een soort laatste krachtsinspanning. Je moet geloven, je moet het doen. Alsof je toch iets bij de Heer op tafel moet leggen in ruil waarvoor je het evangelie krijgt. Nee. Geloven is niet iets doen. Niets doen. Ontvangen. Aannemen hem die in het evangelie wordt aangeboden. En het is wat God geeft. Gode zij dank. Het geloof is een gave van God. Ik heb er tegen gevochten. Ik wou het niet weten. Ik wou het zelf doen. Maar God zegt uit u geen goed. Geloof is een gave. En toen ik dat zag, was het zo heerlijk. Dat God nou alles geeft. Niet alleen zijn eigen zoon. Het geloof erbij. Armen om hem te omhelzen. Dat doet God ook. En daar gebruikt hij ook het evangelie voor. De kracht van het evangelie. Het geloven. Eigenlijk is het niks. Niks doen. Het is een rust. Tevreden zijn met de Heer Jezus en met zijn werk. Ach man, God vraagt niets van je. Hij zegt, kom, leg je neer als groot zondaar aan de voeten van mijn lieve zoon. Rust op hem. Rust waar ik rust. Ik rust in het volbrachte werk van mijn zoon. Ik heb daar zo volkomen genoegen aan. Heb er ook genoegen aan. Wat zou je zelf nog willen doen? Heb genoeg. Aan mijn lieve kind, Christus Jezus. Rust op hem. Rust niet op je geloof. Veel mensen die denken, had ik maar geloof, dan kon ik daarop rusten. Nee, het geloof dat is eigenlijk, ja, dat is rusten op Christus. Hij nodigt zo vriendelijk daartoe. Evangelie is ook in het geding. Als de prediking de indruk wekt dat je toch ook wel zelf iets moet bijdragen aan je behoud. En dan wordt gezegd, Christus is de rustgrond. Hij wordt aangewezen als de rustgrond. Zondaren worden uitgenodigd om op hem te rusten. En dan wordt gezegd, ja, nou rust je wel op Christus. Nou moet in je leven wel blijken. Nou moet je wel een goed mens worden. Een echte christen worden. Veel mensen zijn zo lauw, hè. En zo slap en zo flauw. Het zijn toch geen echte christenen. Wat gaat daar nou vanuit? Kom. Je moet je heilig maken. Goed gaan leven. Zoutend zout zijn. Lichtend licht. Dan ga je het evangelie ook aantasten. Je wekt de indruk. Christus is de rustgrond, jawel. Maar moet ook nog wel iets blijken in mijn leven. En als ik dat kan zien, dan kan ik echt rusten. Snap je dat? Door al die nadruk op bekering en heiligheid. Natuurlijk, dat is er, hè. Geen misverstand. Maar het wekt wel de indruk dat het nodig is om zalig te worden. En het leidt ertoe dat de blik naar binnen gaat. Dat je naar binnen kijkt. En als je naar binnen kijkt. En je hoort anderen spreken over hoe ze getuigen. En wat ze allemaal wel niet in het werk stellen. En je kijkt dan naar jezelf. Maar heb je dat dan ook? Dat je zegt van, oh, maar wat breng ik er eigenlijk van de rechtsweg? Ik word er altijd onzeker van. Dan denk ik van heilig worden. Is dat nodig? En dan heb ik zo nodig te horen, er is maar één rustgrond. Christus alleen. Zie buiten jezelf op de heiland. Zijn werk is een volkomen werk. Hoeft niks van mij bij. Soms hoor ik wel eens mensen spreken, dan denk ik, het lijkt wel alsof het niet genoeg is. Alsof Christus niet de enige rustgrond is. Maar dat is hij wel. En dat is nou juist het evangelie. Dat je als een verloren mens op hem en op hem alleen mag rusten. En ja, dat is wat Gods kinderen ook echt zo nodig hebben. Kijk, Gods kinderen missen altijd alles. Die hebben altijd tekort. Als ze op zichzelf zien, dan zeggen ze, oh, wat ben ik lauw. Wat ben ik flauw. Wat ben ik biddeloos. Wat ben ik ongevoelig. Wat ben ik, ik heb alleen maar tekort. En die hebben nodig te horen wie nou de Heer Jezus is voor zulke mensen. Ja. Het evangelie is in het gedrang. Als je de indruk krijgt, als je zo wat luistert, hè, Als je de indruk krijgt dat het evangelie is eigenlijk voor onbekeerde mensen, maar niet voor bekeerde mensen. Onbekeerde mensen hebben het evangelie nodig, de Heer Jezus. Maar bekeerde mensen hebben de Heer Jezus, ja, die hebben eigenlijk iets anders nodig. Die moeten vooral horen hoe ze Jezus moeten volgen. En hoe ze op de Heer Jezus kunnen gaan lijken. Wees voor op je hoede. Tast het evangelie aan. Bekeerde mensen hebben als onbekeerde mensen nodig, elke dag weer, te horen wie de Heiland is. Om te horen dat Hij nu gekomen is voor zondaren. Bekeerde mensen kunt niet verder brengen dan een arme zondaar. Die komen niet vooruit, niet zo snel. Die zegt, ho, het klaagt me allemaal zo aan. Ik ben een groot zondaar. Dat zeggen bekeerde mensen. En hoe verder hij op de weg komt, hoe onbekeerder je wordt in eigen oog. Hoe verder je vordert in de genade, hoe groter zondaar. Hoe meer je de Heer Jezus nodig hebt. Hè? En daarom, bekeerde mensen hebben het evangelie ook zo nodig. Die moeten keer op keer horen wie toch de Heiland is. Geen ander evangelie dan Christus alleen. Die worden nooit bekeerd. Gods kinderen worden nooit bekeerd. Ik las het van de week nog bij Lloyd-Jones. Ik liet het mevrouw zien. Ik zeg, moet je nou toch eens kijken wat Lloyd-Jones schrijft. Lloyd-Jones, predikant in Engeland. Een man met veel zegen. Hij zegt, heiliging. Daar moet ik nog aan beginnen. I have to start with it. Ik moet er nog aan beginnen. Ho, zegt hij, dan spreken mensen over de imitatie, het lijk op de Heer Jezus. Hij zegt, als ik dat hoor, hij dat slaat de schrik me altijd om het hart. Dan denk ik, moet ik lijken op de Heer Jezus, zo heilig, zo volkomen. Hij zegt, dan denk ik, wat breng ik ervan terecht? Dan heb ik het nodig om te horen dat de Heer Jezus nou gekomen is. Voor krukken, voor brekenbenen, voor zondaar. Kijk, dat is het evangelie. Ja. Er zijn sommigen onder u die het evangelie verdraaien. En zegt Paulus het echt op scherp, hè? Vers 8. Dan zegt hij, al waar het ook dat wij, hè, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten wat wij u hebben verkondigd, laat hem vervloekt zijn. Zo. Dat is me wat. Die zij vervloekt. Anathema. Vervloekt. Al ben ik het zelf, zegt Paulus. Als een engel uit de hemel, dan maakt me niets uit. Wie iets afdoet van het evangelie van Christus. Die zij vervloekt. En zegt Paulus nog een keer in vers 9. Zoals wij tevoren hebben gezegd, zo zeg ik het u ook nog wederom. Indien iemand u een evangelie verkondigt buiten wat u hebt ontvangen, die zij vervloekt. Paulus herhaalt het. Om daarmee te laten zien, ook dat zeg ik nou maar niet zomaar in een opwelling. Nee, dat zeg ik één keer, twee keer om je te laten zien. Dat is een weloverwogen uitspraak die ik hier doe. Als je ook maar iets bijdoet aan het evangelie of er ook maar iets aan afdoet. Die zij vervloekt. Paulus neemt het echt op voor het evangelie. Heel scherp. Hoe? Hij zegt, zij die een ander evangelie verkondigen, buiten de kerk, moslims, hindoes, humanisten, of zij die een ander evangelie verkondigen in de kerk. Vrijzinnig, orthodox, in naam reformatorisch, evangelisch. Als je er ook maar iets bij doet, vervloekt. Wij zijn zo geneigd om mensen tegemoet te komen. En natuurlijk, dat is ook. We moeten ook liefdevol met elkaar omgaan, hè? Maar altijd ook in liefde en waarheid. Paulus drukt zich heel krachtig uit. Hoe komt het? Twee redenen. Die wil ik nog kort noemen, dan gaan we eindigen. Twee redenen. Het is Paulus te doen om het behoud van zondaar. Dat is het eerste. Het geestelijk welzijn, het geestelijke behoud van zondaren staat op het spel. Als het evangelie niet als evangelie wordt verkondigd. Als het evangelie wordt verkondigd met daarbij toch de indruk dat je iets zelf moet doen. Of iets zelf moet hebben. Of iets zelf moet meebrengen. Al is het nog zo gering. Dat is me toch een verstikkende boodschap. Zeker ook als je ziet wie je zelf bent. En juist dan, als je toch ziet hoe ellendig je bent. Zo verloren, verdorven, totaal. Als je dan toch nog iets zou moeten doen, hoe gering ook. Dat is tot grote schade van zielen op weg naar de eeuwigheid. Als je toch zou denken, lieve vriend, vriendin. Dat je behoud ook afhangt van iets wat jij hebt. Of afhangt van iets wat jij doet. Of iets van wat je hebt. Dan was het verloren. U hebt niets. En u kunt niets. Het doet niet mee. Hè? Gelukkig, Gode zij dank. Het evangelie van vrije genade, dat hangt niet af van wat ik doe. Het behoud van mijn ziel, dat hangt enkel en alleen af van wat Christus heeft gedaan. Dat is de eerste reden. Het gaat om het behoud van zondaar. Het tweede, ja, het gaat om de glorie van God. Hè. Daar heeft het alles mee te maken. Hij doet het alleen. Hij doet het volkomen. En daarom zij hem alleen alle eer. Hè. God geeft zijn Zoon. Zijn lieveling. Christus geeft zichzelf. Volmaakt offer. Zou daar nog iets van mij bij moeten? Oh nee. Dat duldt Gods glorie niet. Nu, zo schudt Paulus de Galaten wakker. Hij wijst dan op het evangelie van Christus, van vrije genade voor de grootste der zondaren. Dat heb je nodig, zegt hij. Bekeerd of onbekeerd. Ach, zijn er vanmorgen. Daar ga ik mee besluiten. Zijn er nu vanmorgen die het evangelie ook nodig hebben? De Heer Jezus Christus. Die in zichzelf straat en straat arm zijn. En die in die armoede ook het niet kunnen vinden. Die onthand zijn. Zonder gebed. Zonder liefde. Zonder geloof. Alles tekort. De wet klaagt je aan. Beschuldigt je. O, hoor het evangelie. Er is een tijd van de wet, er is een tijd van het evangelie. Stop je oren voor de wet. Hoor het evangelie. De wet die richt je blik naar binnen. En die zegt, je moet wel dit en je moet wel dat. Maar het evangelie richt je blik naar buiten. Naar de Heer Jezus Christus die zondaren om niet wordt aangeboden en nabij komt. En die de wet volkomen heeft onderhouden. Hij zegt, laat mij betalen. Laat mij je zaligmaker zijn. Vind je dat goed? Mag ik het zijn? Zie de uitgestoken hand van Immanuel, de Heer Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht. Geloof in hem. En u bent rechtvaardig. Aanvaard. Door God, zijn kind. Ho, een ander evangelie is er niet. En een ander evangelie wil ik ook niet. Is dit evangelie niet een blijde boodschap? Is dit evangelie niet een boodschap die, zoals William Tyndale zegt, het hart verheugt en je laat huppelen van vreugde? Amen. Laten wij zingen, Psalm 68. Tweede vers, 2 van 68. Eindigen nu met dankgebed. Heere, zo komt u zelf in het evangelie, zondaren nabij, en roept u het ons toe, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zo vuil het is, zo besmeurd. Dat u dat nu wil hebben, Heer Jezus, dat u daar nu naar op zoek bent. Niet naar mensen met geschiktheden, niet naar hen die ervoor in aanmerking kunnen komen, maar naar hen die zich er zelf nooit bij kunnen krijgen en er nooit bij durven te rekenen. Dat u die nu op het oog heeft en ook trekt en roept naar u toe en dat u alles doet. U bent de volkomen zaligmaker van volkomen zondaar. En al wie van u is, Heer Jezus, die mag ook worden verkondigd, rechtvaardig. Heb dank voor dit evangelie. Geef twee ogen om op u te zien vandaag, Heer Jezus, de schoonste van alle mensen. Zegen en ieder van ons, ook in de weg door het leven, bij al wat op ons afkomt, al wat vreugde geeft, al wat moeilijk is, verdriet en pijn veroorzaakt. Heer, mogen we tegen u uitspreken, alle zorg. Mogen we u onze tranen laten zien. En misschien hebben we geen tranen meer. O, mogen wij onze gebutste en gebroken harten voor u neerleggen. En wilt u kracht geven, sterkte, zegen hen die ziek zijn. Die kampen met psychische moeite en noden, eenzaamheid, depressiviteit, onzekerheid. Leggen ze voor u neer. Denk ook in het bijzonder aan Olivia, thuisgekomen, zo teer, kwetsbaar. Ach, Heere, draagt u haar. Ontfermt u zich over haar. Ook haar ouders. Heel het gezin. Ik bid ook voor mevrouw Langerak. Olivia nog zo jong. Mevrouw Langerak op hoge leeftijd, 96. Geef haar een goed toevoorzicht op u, Heer Jezus. Spreekt u tot haar. Al is het één woord. Hoor en uw ziel zal leven. Heer, zo komen wij tot u met de noden van de gemeente. Laat ons leven bij u en bij uw woord, in uw woord. Mogen wij ons verheugen over uw grote daden, dat u doorgaat ook met uw werk. Heere, we bidden voor de kerk. Dichtbij, verder weg, er is zoveel verwarring, zoveel leringen die niet zijn naar uw woord. Houd ons ook zelf bij uw woord, geeft u herleving en begint u, o grote God, op de kansels. Zet predikanten en voorgangers in vuur en vlam voor dit evangelie. Steek hun harten aan. En dat ze vanuit hun hart mogen spreken. tot het hart van de hoorders. Brengt u bijeen dat wat verbroken is. Dat wat één is in u. Heren, zo leg elkaar voor u neer. Ik bid ook voor het Joodse volk Israël. Zegen het. Wilt u het woord daar ook krachtig ingang laten vinden. Die is een Jood, zegt u. Die in u gelooft, Heer Jezus. Tegelijkertijd is er ook het nakomelingschap van Abraham zelf. Heere, zegen hen. Er liggen toch rijke beloften ook voor dit volk. Gans Israël zal zalig worden. Mogen wij er getuigen van zijn. Krijgt u de eer, Heere. We leggen ook de volkeren eromheen voor u neer. Mogen wij bidden voor deze wereld in nood. Vol dreiging en geweld, ook in het oosten. Oekraïne en Rusland. Heren, wij bidden u om wijsheid bij hen die grote verantwoordelijkheden dragen. Mag er vrede komen. Laat u de wapens tot stilstand brengen. Wij zien geen weg. En de spanning lijkt alleen maar toe te nemen. Maar heren, één ding is zeker. Mag dat onze troost zijn. U regeert. En de harten van koningen zijn in uw hand als waterbeken. Neig ze, heren, tot onderhandelingstafels. Zo komen wij tot u en bidden wij u. Wees met de wereld in nood. Ontfermt u zich. Zo leggen we elkaar voor u neer. Mogen elkaar vanavond opnieuw ontmoeten. Wees in het midden. Sterk ons door uw woord en geest. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 73. Daarvan het 14e vers. 14:73. In vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.